Voor diegenen vanmorgen die ik nog niet persoonlijk heb gegroet of gesproken, gezegende Sabbat en een gezegend nieuwjaar gewenst, al het goede uiteraard. Ik wil graag beginnen met het lezen van een schriftgedeelte uit 2 Koningen hoofdstuk 5 en daarvan vanaf vers 17. 2 Koningen 5 vanaf vers 17. Als je de tijd neemt om het even op te zoeken, we hebben de tijd. Ik hoorde van Aalde dat we tot 12 uur hebben. Het is nog geen 12 uur, zei hij, dus we kunnen nog rustig aan. We gaan ons niet haasten. Dus neem rustig de tijd om de tekst op te zoeken als je mee wilt lezen. Ik lees hem vanuit de NBV, dat is ook de tekst die op de muur staat. Maar als je iets andere vertalingen hebt, dan zul je zien dat er hooguit eens een keer een woord verschilt. Maar de essentie van het verhaal is als volgt. Verhaal, stukje uit het leven van Naaman. 2 Koningen hoofdstuk 5 en daar vanaf vers 17. Dus neem rustig de tijd om het op te zoeken. Even goed horen of ik de blaadjes die ik hoor, of die van de Bijbel zijn of de tekenblaadjes, want dus even goed kijken. Heeft iedereen voldoende? Ja, dat swipen dat hoor je niet, Ina. Dus dat, als jij zo zit, dan kun je dat wel een keer weer nog gaan swipen. Oké. Okay. Heeft iedereen die het wil opzoeken kunnen opzoeken? Gaan we samen lezen. Toen zei Naaman, als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Want ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, dan steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. En Elisa antwoordde, ga in vrede. 2020, hè? Nieuw jaar, alweer 11 dagen. En dan heb je zo'n moment waarop je denkt van, nou ja, al die goede voornemens, of misschien heb je ze wel niet. Wat komt er van terecht? Om 1 keer per jaar te zeggen, en nou ga ik een nieuwe start maken. We hadden het in de sabbatschool nog even over, je mag elke dag een nieuwe start maken. En ik wil daar eens bij stilstaan. Want wanneer je een nieuwe start maakt, wat dan? Wat is dan je richtlijn? Wie vraag je dan om advies? Hoe ga je daarmee om? En ik wil het verhaal, de geschiedenis van Naaman samen bekijken, om te zien wat is er met deze mens aan de hand? Wat gebeurt er in het leven van deze mens? Want Naaman is ernstig ziek. Hij is melaats, hij wordt genezen. Zijn huid is weer als die van een kleine jongen. Hij mag een nieuwe start maken. Maar voordat je dat verhaal binnenstapt, dan kom je in een totaal andere wereld terecht. Want Naaman is bevelhebber van het Aramese leger. Hij is de generaal van het Aramese leger. Ja, de Arameërs, dat zijn wel de vijanden van Israël. Als je de tekst zo eens even leest, dan zie je daar even zo'n tussenzinnetje in vers 2. Arameese benden waren Israël binnengevallen, hadden daar een meisje gevangen genomen, dat was meegenomen naar Aram en die diende nu als slavin in het huis van Naaman. Slavin van zijn vrouw. Dat is even zo'n klein tussenzinnetje. Maar dat zegt wat, hè? Dat zegt wat over wie deze Naaman was. Hij was de baas over die schavuiten die daar het land binnenvielen, kaapten en allerlei dingen deden waarvan wij zeggen, jongens, hoe is het mogelijk? Het zal je maar gebeuren. Dat een van je dochters uit je gezin wordt weggeroofd, meegenomen naar een buitenland en daar als slavin moet werken. De Bijbel zegt er niet bij, hè, wat er met de ouders is gebeurd of de rest van het gezin in leven is gelaten op deze strooptocht. De Bijbel vermeldt alleen maar dat Naaman de legerleider is die dit soort dingen doet. En nou is hij ziek. Ha. Eigen schuld, dikke bult. Want de Heer straft de zondaren. En het zou mij niet verbaasd hebben als dat meisje op die manier had gereageerd. Want onze God die torent uit de hemel en die zal je wel laten zien wat er verkeerd is. Hij zal straffen en hij zal vuur uit de hemel zenden. Dat heeft hij in het verleden al zo vaak gedaan. En het zou zo logisch zijn, hè, als je op deze manier zou reageren. Maar als je de tekst leest, dan is hier weer zo'n pareltje al in de oudtestamentische tijd. Van niet vervloeken, maar zegen nou eens. Bid nou eens voor degene die je haat. Nou, ga dat maar eens aanstaan. Als je een nieuwe start wil maken in het nieuwe jaar. Ga dat nou eens proberen, je daarin te ontwikkelen. Om zo in het leven te staan. En dit meisje laat zien hoe dat werkt. Want haar reactie is niet van de torenende God en onze God die is machtig en die zal je straffen voor alle ellende die je mij hebt aangedaan. Nee, ze zegt simpelweg, ach, kon mijn Heer maar naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Dat is punt 1 al een geweldig getuigenis van de kracht van het geloof van dit meisje, van deze jonge vrouw. Maar het zegt ook iets dat het iemand is die zich goed bewust is van haar achtergrond. En dus ook van haar positie als slavin in het huisgezin van Naaman. Want ze kent de profeet in Samaria, ze kent zijn reputatie en ze heeft vertrouwen in God en in zijn profeet, zijn spreekbuis. Ze heeft er volop vertrouwen in. Als hij naar de profeet in Samaria kon gaan, dan zou hij wel genezen. Wauw. Nou, het verhaal is wat ingewikkeld. Uiteindelijk komt Naaman terecht bij de profeet. En Naaman staat dan voor die profeet. Hè? Natuurlijk met zijn eigen verwachtingen. En wat de tekst zegt, hij verwacht dat de profeet naar buiten zal komen met zijn statiegewaad aan. Om te laten zien, ik ben de profeet. Hè? Het gezag uitstralen. Hij zal zijn spreuken uitspreken. Hij zal over de wonden strijken. Hij zal misschien wel een bepaalde zalf smeren. Hij zal van alles in. Naaman heeft al heel wat meegemaakt in het genezingsproces, in het zoeken daarnaar. En het is tot nu toe niet gelukt. Maar hij weet wel ongeveer hoe het er zo'n beetje aan toe gaat, hè, in dat circuit. En hij is dan ook bijzonder teleur. Nou, hij is gewoon boos. Want deze profeet, die neemt ineens de moeite om naar buiten te komen. Ik ben wel de generaal, hè. En jij neemt niet eens het fatsoen om naar buiten te komen. En Naaman is woest, want de profeet stuurt Gehazi, zijn knecht. En hij zegt, nou, als u zich 7 maal baadt in de rivier de Jordaan, dan zult u genezen. Naaman is woest. Niet alleen maar omdat de profeet niet het fatsoen heeft om naar buiten te komen. Maar hij zegt, in Syrië hebben we de Abana en de Parpar. Dat zijn schone rivieren met zuiver water. Als ik rein wil worden, dan moet ik me daar gaan wassen. Niet in die moddersloot van de Jordaan. En hij is woest, hij wil terug naar huis. En het is dankzij een van zijn knechten die zegt, ja maar als de profeet u iets moeilijks had gevraagd, had u het toch gedaan? En nu is het iets eenvoudigs, waarom probeer je het niet gewoon? En uiteindelijk gaat hij naar de rivier, hij dompelt zich 7 maal onder en dan kom je in de tekst, in het gedeelte waar we met elkaar aan het lezen zijn gegaan. Dan komt Naaman terug, hij krijgt een nieuwe start. Want zijn huid was weer gezond als dat van een jong kind. Hij mag opnieuw beginnen, niet alleen maar lichamelijk. Niet alleen is hij genezen van zijn lichamelijke kwaal, maar ook geestelijk heeft hij een dieper inzicht gekregen. Want hij komt bij Elisa en hij zegt dan in vers 15, ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Een geweldig geloofsgetuigenis van een nieuwgeboren gelovige. Er is maar één God en prijs de Heer. Hij is de alomtegenwoordige God, de machtige. Hij is degene die me genezen heeft. Wat een fantastisch getuigenis. Zou je denken. Maar Naaman is wel een kind van zijn tijd. En wanneer hij genezen is, wanneer hij het inzicht heeft gekregen dat er maar één God is, dan is het beeld van die God wat hij heeft nog wel steeds het beeld wat past in zijn tijd. En het eerste wat Naaman dan ook doet in het vervolg van dit vers, is naar Elisa toe gaan om af te rekenen. Jij hebt mij genezen, jouw God heeft mij genezen, ik erken dat jouw God de machtige is. Niemand anders heeft het voor elkaar gekregen. Jouw God is de machtige. Dit is wat ik ervoor teruggeef. En dat is niet niks. Want hij heeft, als ik het goed heb, 300 kilo zilver bij zich. En 60 kilo goud. Dat is nogal wat. 300 kilo zilver, enig idee wat je daarmee kan kopen in Aram en in Israël 4000 jaar geleden? 5000, geen idee. Daar hebben we helemaal geen flauw idee van. Maar om toch een klein beetje een idee te krijgen van waar we het over hebben, dan praat je over als je 300 kilo zilver hebt, over 155.000 euro. Dat is niet weinig, hè? Maar hij komt ook nog wat 60 kilo goud aanzetten. En 60 kilo goud is 2,65 miljoen euro vandaag de dag, huidige marktwaarde. Dus hij komt aan met een beloning voor Elisa, een dankoffer aan de profeet, van alles met al bijna 2,8 miljoen euro. Want hij is gewend, in de godenwereld waar hij uitkomt, voor wat hoort wat. Als de God wat voor jou doet, dan moet je wat terug doen. En dat is de eerste les die Naaman hier leert. Want Elisa staat er en hij zegt, zowaar ik in dienst sta van deze nieuwe God die jij hebt ontdekt, ik zal niets van je aannemen. Naaman leert de allereerste en belangrijke les van het geloof in de ware God. Dat wat God ons geeft, kunnen wij op geen enkele manier vergoeden. Dat wat God ons geeft is gratis en voor niks. Voor ons kost hem zijn leven, maar voor ons is het gratis. En dan komen we in de tekst, vers 17, als Naaman dat stukje van de boodschap heeft omarmd, zo oké, als dat dan niet zo is, laat mij dan 2 muildierladingen grond meenemen. Wat moet Naaman met 2 muildierladingen grond? In die tijd geloofde men dat de goden territoriaal waren. Elke god had zijn eigen gebiedje. Daar was de god thuis, daar dienden de mensen die god. En daarbuiten, ja, daar hoorde die god niet. Een beetje zo net als met die telefoon. Hè? Vroeger moest je naar de telefoon toe lopen en alleen daar kon je god ontmoeten en aanbidden. En dat wij dat nu anders zien, ja, dan moeten we een beetje oppassen dat we niet schouderophalen en denken van, dat was vroeger ouderwets, domme mensen. Maar dit is werkelijk wat deze mensen geloofden en niet alleen de Arameërs geloofden dat. Want ik nodig je uit om de Bijbel te lezen en op te vallen dat dat met regelmaat in de Bijbel voorkomt. Ik noem even 3 voorbeelden. Psalm 123, vers 13. Want de Heer heeft Sion verkoren, hij heeft het zich ter woning begeerd. Jesaja 8, vers 18. De Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Joël, hoofdstuk 3, vers 17. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben, die woont op Sion, mijn heilige berg. Dus je komt door de hele Bijbel steeds weer dit soort uitspraken tegen, naast de uitspraken die duidelijk maken dat God wel degelijk de alomtegenwoordige God is, die overal aanwezig is. En natuurlijk, wij nu terugkijkend zeggen van ja, dit is wat we geloven. Wij geloven dat God overal is. Maar dat was nog niet altijd zo bekend, in ieder geval niet bij Naaman. En natuurlijk kun je daar schouderophalend over doen en zeggen, ah, weet je, domme mensen. Maar ik denk, hoe zit dat met mij? En ik nodig je uit om ook naar jezelf te kijken, want niet alleen maar bij mij te kijken, maar kijk naar jezelf. Hebben we niet allemaal een paar muildierladingen aarde die we meeslepen? Rugzakjes noemen we dat. Ons eigen persoonlijke verleden. Ben ik ervan bewust dat mijn geloof, waar ik sta, hoe ik over God denk, hoe ik kijk naar de kerk, hoe ik kijk naar de leerstellingen van de kerk, hoe ik kijk naar alles wat met geloof, wat met het leven te maken, dat te maken heeft met mijn opvoeding. Met het feit waar ik geboren ben, hoe mijn ouders waren, of ik wel of niet kerkelijk ben opgevoed. En ik werd me daarvan bewust, in de beginfase, toen wij pas bij de Adventkerk kwamen, dat was in 1975, ik ben in 1977 gedoopt, En dan maak je een overstap van een zondagsvierende kerk naar een sabbatvierende kerk. Maar je neemt dingen mee. En je daarvan bewust te zijn, is een heel belangrijk aspect. En ik werd me daar voor het eerst echt mee geconfronteerd. Ik meen dat het in 1979 of 1980 was, toen mijn broer Leo en ik op vakantie waren in Noorwegen. En we waren daar op visite bij vrienden die ons hadden uitgenodigd naar de kerk te komen en na de kerk te eten met elkaar. En na het eten zeiden ze, nou, zullen we een stukje gaan wandelen? Nou, dat paste wel in ons beeld van Sabbat vieren, hè? Want wandelen op Sabbat, dat mag. Ja, toch? Dat mag toch, of niet? Oh, gelukkig. Ja? Alleen, ze zeiden wel, heb je geld bij je? Heb je geld bij je? Het is toch Sabbat? Ja, nee, maar je moet parkeren daar bij dat bos. En dat is betaald parkeren. Nou, jullie kennen mij inmiddels al een poosje en ik ben nogal rechtlijnig op sommige dingen. En dat was ik in dit punt dus absoluut ook. En ik zei, ja, dan ga ik er dan niet. Ik ga niet betalen op Sabbat. Ik was net uit de zondagskerk gestapt, een heleboel dingen opgegeven. De Sabbatschool hadden we het er nog even kort over. En een heleboel toestanden met de familie. En dan op een gegeven moment, ja, dan ga je toch de Sabbat, die leer je invullen. Dat was ons geleerd. Hè. Op Sabbat moet je niet kopen en verkopen. En het was voor mij onbegrijpelijk. Maar wat ik lastig vond, het waren wel hele goede adventisten. Mensen die al jarenlang in de kerk stonden en heel sterk in hun geloof waren. Die hele goede, diepgaande gesprekken hadden. Een aantal jaren later, 1995. Herinneren jullie nog het hoogtepunt? Diegenen die toen al bij de kerk waren, 1995, Utrecht. Het Wereldcongres. Ja. En ook daar was ik bij betrokken als vrijwilliger. En ik werkte voor het Werelddorp en als vertaler en van allerlei dingen. En dan, als je de hele dag daar bezig was, dan kreeg je etensbonnen. Dan kon je 's middags warm eten ophalen in het cafetaria. Lekker eten. Maar voor Sabbat kreeg je ook zo'n bon. Nou, nogmaals, ja, ik ben nogal rechtlijnig in mijn denken als het om Sabbat gaat. En ik vind niet dat een ander voor mij moet werken. Dat is mijn keuze. Zo sta ik daarin. Dus op Sabbat had ik mijn pakje brood mee. En ik heb mijn bonnen niet gebruikt en ik ben rustig ergens gaan zitten en met mijn boterhammen gaan opeten. Maar terwijl ik daar mijn boterhammen zat op te eten, waren er afgevaardigden. En dat zijn dus mensen die het vertrouwen van de kerk hebben, niet alleen maar op unieniveau, maar ook op divisieniveau en op wereldniveau. En die liepen Hoog Catharijnen binnen om daar in de restaurantjes te gaan eten. En het is voor mij heel makkelijk, in mijn manier van denken, om te zeggen, oh, dan ben je geen goede adventist, dat hoort niet en dat mag niet. Ja, misschien heb ik dat recht niet op deze manier over jou te praten. Want mijn rugzakje is op een andere manier gevuld dan het jouwe. En wanneer we samen oprecht zoeken om God te dienen, dan zegt Paulus, was dit dat Romeinen 14 vers 5? En ieder zij voor zijn eigen gemoed ten volle overtuigd. En het zoeken is dus, als je dus een nieuw begin mag maken, zoals naar Aman. Het zoeken is dus, wat is nou mijn eigen gemoed? Mijn eigen gemoed, hè? Want we hebben heel veel gemoed in de kerk. Want zusters en broeders, die vinden er wat van wat je doet. Als je de videoboodschappen bekijkt, dan vinden ze wat van wat jij doet. En hoe je het zou moeten doen en hoe je zou moeten leven. Want, en er komen allerlei argumenten bij. En men vindt er wat van hoe jij je leven zou moeten indelen. En naar Aman is voor mij een voorbeeld van iemand die zijn eigen gemoed aan het zoeken is. En dan zullen we zeggen, ja, nou ja, als het niet te gek wordt, nou ja, vooruit dan maar. Nou, het wordt gekker in dit verhaal, hè, want we hebben net gelezen dat Naaman zegt, ja, maar dit zal de Heer mij toch wel willen vergeven. En je weet, als je over vergeving begint, dan zit er iets goed fout, hè? Want vergeving heb je nodig als je fouten maakt. En Naaman zegt van tevoren al, ik heb vergeving nodig, want ik kom in de tempel van Rimmon. Ik weet het wel, ik heb gezegd, ik zal geen andere goden meer aanbidden dan alleen de Heer. Maar ja, ik kom toch nog steeds in de tempel van Rimmon. En vergis je niet, hè? Rimmon was een van de 12 hoofdgoden van de Arameërs. En zijn naam betekent de donderaar. Hij is de god van de regen, van de donder en van de bliksem. Hij is ook de god van de vruchtbaarheid. En als je dat een beetje uitzoekt, nou, dan kun je wel een beetje een idee krijgen van wat er in zo'n tempel allemaal kon gebeuren. En Naaman zegt, ja, ik moet daar toch naartoe. Wat is er aan de hand? Ja, de koning, hè, mijn vorst, zegt de tekst, die leunt op mijn arm. Naaman als legerleider is niet alleen de legerleider, hij is ook de bodyguard. De lijfwacht van de koning. En ik weet wel, als je nu lijfwachten ziet lopen, hè, dan loopt die belangrijke persoon met één of twee in het midden. En die lijfwachten als een soort halve cirkel eromheen. Hè, dat is het beveiligde gebied, daar kom je niet binnen. Maar in de tijd van Naaman was dat anders. De lijfwacht die stond zo dicht mogelijk bij degene die hij moest beschermen. Want ja, als er iemand op hem afkwam, was dat met een mes of met een zwaard. Meer hadden ze in die tijd eigenlijk niet als wapens. Dus je moest zo dicht mogelijk bij jouw beschermeling zijn. En de koning, die gedroeg zich natuurlijk als van, ik ben de belangrijkste. Want kijk, ik steun op de arm van mijn lijfwacht. En zegt de Aman, ja, en ik snap wel hoe de tamtam gaat. He, want kijk, hier in Zwolle gebeurt dat gelukkig niet. Wij praten niet over elkaar op die manier. Wij roddelen niet. En de Bijbel zegt ook, dat is een zonde. Dus dat moet je ook echt niet doen. Maar Naaman in zijn tijd, die weet dat dat nog niet helemaal doorgedrongen is. En hij denkt, ja, voordat ik er erger heb, komt dat verhaal bij Elisa terecht. Ja, hij zei hier wel met mooie woorden, ik zal nooit meer offers brengen aan andere goden dan alleen aan de Heer. Hij heeft wel mooi die kruiwagentjes met aarde meegenomen. Maar ja, ik hoor toch dat hij in de tempel van Rimmon is. En je weet hoe het gaat, hè? Als je daar in de tempel voor hem, hij zal wel dit, hij zal misschien ook wel dat hebben gedaan. En dat gaat het verhaal, en dan gaat het verhaal, en dan gaat het verhaal. En Naaman zegt van tevoren al, vergis je niet, Elisa, als je iets hoort over mij. De enige reden waarom ik buig in de tempel van Rimmon, is omdat mijn vorst op mijn arm leunt. Is mijn taak, ik kan niet anders. Ik moet mij in de tempel van Rimmon neerbuigen. Maar de volgende stap is toch dat Naaman al wel het besef heeft dat het hier een beetje wringt, toch? Want anders zou hij niet zeggen, de Heer, hè, God zal me dit wel vergeven. Er wringt iets, het voelt niet goed. En het is natuurlijk heel verstandig als jij een nieuw begin maakt, je hebt een nieuw geloof gevonden, je hebt een vraag over je geloof, dat je gaat naar iemand die je vertrouwt. En als je een vraag hebt over je geloof, waar kun je dan beter naartoe gaan dan naar de profeet? De profeet is een oude rot in het vak, die weet van wanten, die weet de waarheid te spreken. Hij is de spreekbuis van God. Dus waar kan Naaman beter naartoe gaan met zijn vraag, met zijn worsteling, naar het zoeken naar zijn eigen gemoed, dan naar de profeet, die namens God een uitspraak kan doen? Zou dat niet fantastisch zijn? Als we elke keer als we een vraag hadden, dat we naar de profeet konden gaan en namens God, hier is het antwoord, hier staat het geschreven, zo is het. En Naaman gaat dus naar de profeet en Elisa reageert op een heel bijzondere manier. Want Elisa is de profeet, de spreekbuis van God. En hij had hem om zijn oren kunnen slaan en kunnen zeggen, moet je luisteren naar Naaman, als jij werkelijk de Heer wil dienen, dan zul je consequent moeten zijn. Dan zul je de gevolgen moeten dragen van je keuze. En dan kost het je je baan. Maar je moet wel duidelijk staan voor waar je staat. Je moet getuigenis afleggen van je geloof. En laat het maar zien. Koste wat het kost. Dat had hij kunnen zeggen, toch? Hij was toch immers de profeet. En ik denk dat een aantal van ons er ook wel een beetje op die manier in zullen staan. Dat dat wel een logische conclusie zou zijn. En misschien zit je hier dan een beetje met kromme tenen als je dacht, nou had Elisa dan niet beter namens God een arm om zijn schouders kunnen slaan en hem goedmoedig op de schouders kunnen kloppen en zeggen, ach joh, til er maar niet te zwaar aan. En onze God is een God van liefde, hij is vergevingsgezind, hij is geduldig en hij gaat met jou de weg. En laat het maar rustig gebeuren. En het mooie van deze tekst is dat Elisa geen van beide doet. Hij corrigeert hem niet, hij wijst hem niet de weg, zo moet je het doen. Hij zegt hem ook niet goedmoedig, ach joh, maak je niet druk. Maar we hebben het net gelezen. En misschien is het je opgevallen wat Elisa voor een reactie geeft. Ga in vrede. Een van de meest krachtige teksten, in mijn overtuiging, die je in de Bijbel kunt vinden. Want ga in vrede betekent dat ik mijn weg mag gaan. Ten volle overtuigd in mijn gemoed, niet in jouw gemoed, hè? Ik bedoel, dat is duidelijk. Die verschillen die zijn er, dat weten we ook van elkaar. We vinden het lastig, want we weten natuurlijk ook, hè, dat er teksten zijn als je een broeder of zuster ziet zondigen, wijs gij dan hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht zelf ook eens tot zonde komen. We kennen de teksten aan de andere kant. En dat is het mooie van de Bijbel. Want het onderwerp wordt vaak vanuit meerdere kanten belicht. En ik kies er vandaag voor om deze ene kant nou eens even vol in de schijnwerpers te zetten. Omdat ik geloof dat wanneer je een nieuw begin maakt, en dat mag je elke dag, dat wanneer je een nieuw begin maakt, jij voor je eigen gemoed ten volle overtuigd mag raken. En dat sluit een beetje aan bij de 10 dagen van gebed. Ik weet niet wie daar hier in deze gemeente aan meedoet. Maar het is verlangen naar de geest. Als Jezus in Johannes 14 zegt, ik laat jullie niet als wezen achter. Maar ik zal jullie een andere trooster geven. Die zal jullie te binnen brengen wat ik allemaal gezegd heb. Ik zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Ik zal je overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan is de allereerste stap, geef ik je mee om over na te denken. De allereerste stap als je een nieuw begin maakt, is de eerste stap jouw relatie met God. En dat is zo misschien wel makkelijk. Misschien heb je wel de neiging om als eerste het internet op te gaan en te zeggen wat zegt die of wat zegt die. Misschien wil je als eerste wel andere boeken openslaan. Maar hoe is het tussen jou en God? Ervaar je de geest in jouw leven die jou de weg wijst naar de volle waarheid? En het is mijn wens voor ons allen dat we deze geschiedenis van Naaman zullen omarmen als een uitnodiging om naar ons eigen gemoed ten volle overtuigd te zijn en elkaar te stimuleren dat ook te zoeken. Elkaar te op te bouwen, elkaar aan te moedigen om sterk te staan in ons persoonlijke geloof. Uiteraard ons ervan bewust dat het rugzakje bij mij anders gevuld is dan bij jou. Maar we zijn zusters en broeders, we steunen en we stimuleren elkaar om naar ons eigen gemoed ten volle overtuigd te zijn. Ik wens je daarbij Gods zegen, zijn wijsheid en zijn kracht. Amen.